En daarna wordt u voorgelezen vanuit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 8. Dus de schriftlezing, Johannes 15, vers 1 tot en met 8.
Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf. Zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn.
En de tekst voor vanmiddag vindt u in vers 9 van dat hoofdstuk, Hosea 14, het 9e vers. Voor deze middag, gemeente, vindt u de tekst voor de prediking nog eenmaal in het hoofdstuk waar we al enkele keren bij hebben stilgestaan, Hosea 14. Daar luidt het woord van God in onze tekst. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Gemeente, die woorden die we aantreffen aan het begin van onze tekst. Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Je zou de betekenis daarvan als volgt kunnen weergeven. Wat heb ik nu nog met de afgoden te maken? Niets toch? Maar van wie zijn die woorden eigenlijk? Wie is er aan het woord? Aan het begin van onze tekst. Er zijn twee mogelijkheden. Sommige uitleggers, en dat zijn bijbelgetrouwe uitleggers, zijn van mening dat hier de Heere aan het woord is. De Heere die het tegen Efraïm, en u weet wellicht van vorige week nog dat Efraïm een van de aanduidingen was voor het tienstammenrijk. De Heere die je tegen het tienstammenrijk Efraïm zegt, Efraïm, ik heb het gehoord wat u in uw gebed tegen me hebt gezegd, want u hebt gezegd, Asser zal ons niet behouden. We zullen niet rijden op paden en tot het werk van onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Efraïm, volk van de tien stammen, jullie hebben je afgoden afgezworen. Jullie hebben gebroken met jullie afgoden. En ik heb dat gehoord. En ik heb het gezien hoe er een breuk is gekomen. Hoe er bekering is gekomen in jullie leven. En nu dat gebeurd is, wat heb ik als de God van Efraïm dan nog te maken met die afgoden? Want jullie hebben er afstand van gedaan. Als dat de betekenis is van het begin van onze tekst, dan horen we daar de blijdschap in doorklinken. De blijdschap van de Heere over het volk dat zich heeft bekeerd. En dan is het alsof je de vader in de gelijkenis van de verloren zoon het met blijdschap hoort zeggen. Deze uw broeder was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren. Maar hij is gevonden. Maar het zou ook kunnen, gemeente, dat de beginwoorden van onze tekst woorden zijn van Efraïm. van het tienstammenrijk zelf. Er zijn andere, even bijbelgetrouwe uitleggers, die die mogelijkheid benadrukken. Onder andere Calvijn en Matthew Henry, die wijzen daarop. Ze zeggen, eigenlijk moet je na dat eerste woord van onze tekst, Ephraim, een dubbele punt zetten. Ephraim, dubbele punt, en dan volgt er wat Ephraim zegt. En wat zegt Ephraim dan? Wel datzelfde. Wat heb ik nu nog met de afgoden te maken? Ik heb er afstand van gedaan. Ik heb ermee gebroken. En als dat de betekenis is van de tekst, ja gemeente, dan liggen er in die beginwoorden van onze tekst eigenlijk twee dingen. Er ligt in de eerste plaats een belofte in. Ik zal me vanaf nu niet meer met die afgoden inlaten. Ik zal mijn betrouwen alleen stellen op de Heere, mijn God. Ik heb gebroken met die boze, goden vijandige machten. Daar ligt een belofte in en tegelijkertijd ook een belijdenis. Dat zit vooral in dat woordje meer. Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Wat heb ik nu nog met de afgoden te doen? Nu niet meer. Nu doe ik er afstand van. Maar vroeger, het is alsof Ephraim het zegt, vroeger was het in mijn leven heel anders. Toen diende ik de afgoden wel. Toen lag ik wel geknield voor de Baalsbeelden. Toen verwachten we het in de oorlog wel van Assyrië en van onze eigen militaire macht van de paden. Maar ik heb er afstand van gedaan. Ik heb ermee gebroken. En ik heb er berouw van als ik terugzie op dat leven in de afgodendienst. Wat denkt u, gemeente? Zou het eigenlijk niet allebei kunnen? Dat de beginwoorden van onze tekst woorden zijn van God, en tegelijkertijd ook woorden van Ephraim. Ja, is dat eigenlijk niet kenmerkend voor echte, voor waarachtige bekering? Als de Heer in je hart, in je leven gaat werken, dan ga je hetzelfde zeggen als wat God zegt. En dan zegt de Heer het in zijn blijdschap: Ephraim, wat heb ik nog met die afgoden te maken? En dan zegt Ephraim het door Gods genade de Heere na: wat heb ik nog met de afgoden te maken? En dan de vraag naar ons toe, gemeente, vanmiddag. Zijn het nu ook onze woorden? Zijn die belijdende en de belovende woorden waarmee onze tekst begint ook de woorden van ons hart? En mogen we het ook zeggen? Misschien wel in het licht van wat u vanmorgen aan de tafel ontvangen hebt. En wanneer u daarop terugziet, wat heb ik nu nog met de afgoden te maken? Het is mijn hartelijke verlangen om de Heere te dienen. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Gemeente, laten we zo mogen luisteren naar het onderwijs van onze tekst. Als thema boven de preek schrijven we: wat heb ik meer met de afgoden te doen? En die uitroep klinkt tegen een drievoudige achtergrond. In de eerste plaats tegen de achtergrond van wat God doet. Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. In de tweede plaats tegen de achtergrond van wie God is. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. En tenslotte tegen de achtergrond van wat God geeft. Uw vrucht is uit mij gevonden. Dus drie gedachten: wat God doet, hij heeft verhoord en hij zal zien. In de tweede plaats, wie God is, ik zal hen zijn als een groenende dennenboom. En tenslotte, wat God geeft, uw vrucht is uit mij gevonden. Wij hebben, gemeente, in de afgelopen diensten nagedacht over Hosea 14. En Vanuit dat hoofdstuk zijn ons verschillende dingen duidelijk geworden. Een van de meest treffende dingen toen ik daar van de week nog eens wat over nadacht, vond ik toch wel het feit dat alles bij de Heere vandaan komt. Het begint er al mee in vers 2, dat de Heere het volk gaat oproepen tot bekering. Bekeert u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Dat was het eerste wat we hoorden in Hosea 14. In de tweede plaats, diezelfde God die Israël tot bekering riep, wees ook de weg van de bekering aan en baande de weg van de bekering door dat afkerige volk zelf een gebed op de lippen te leggen en door het te zeggen, neem deze woorden met u. En vervolgens hebben we vanmorgen in de ochtenddienst ook gehoord dat de Heere op dat gebed dat hij zelf gaf op de lippen van het volk en dat hij zelf ook gaf in het hart van het volk, antwoord ging geven. Dit antwoord, ik zal hun afkering genezen, ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. En dan gaat eigenlijk gemeente in vers 6 tot en met vers 8 dat antwoord van de Heere nog verder. Dan lezen we daar die heel bekende woorden, ik zal Israël zijn als de dauw. De Heere, hij belooft dat hij voor Israël, voor dat afkerige Israël dat zich tot hem heeft gewend met de beden om Gods genade, dat hij voor hen zal zijn net zoals de dauw. En dauw was in het land van de Bijbel bijzonder belangrijk. Dat zorgde voor leven. En dat zorgde ook voor het feit dat datgene wat op het land groeide in leven bleef. En als de Heere nu belooft dat hij voor Israël zal zijn als de dauw, dan belooft hij eigenlijk diezelfde twee dingen. Dan belooft hij het, ik zal u levend maken. Ik zal u leven geven. Ik zal het geven aan zondaren die in zichzelf dood in de zonden en de misdaden zijn. Maar ik zal u levend maken. Hoe? Door de prediking van het woord. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. En het tweede wat de Heere ook belooft in die woorden, ik zal Israël zijn als de dauw, dat is, ik zal dat leven dat ik zelf gewerkt heb ook onderhouden. Ik zal er zorg voor dragen dat het niet zal verdorren en niet zal verdrogen. Ik zal telkens zijn als de dauw. En als je over dat machtige beeld van de dauw nadenkt, dan raak je daar eigenlijk niet over uitgedacht. Iedere ochtend opnieuw de dauw. En dat is de belofte van de Heere. Ik zal iedere dag opnieuw met mijn trouw, met mijn levendmakende en mijn levenwekkende genade getrouw zijn. Uw trouw is elke morgen groot, zegt Jeremia in de klageliederen. En hier blijkt het. Douw, dat is ook zo'n gedachte die bij je opkomt wanneer je over dat beeld nadenkt. Douw is ook datgene dat altijd de laagste plaats opzoekt. Waar geeft de Heere heel bijzonder zijn zegen? Daar waar mensen de laagste plaats voor hem innemen. Is dat een voorwaarde? Is dat iets wat een mens dan ook nog maar zelf moet opbrengen? Nee, gemeente, dat is ook nog iets wat de Heere schenkt. Ik zal Israël zijn als de dauw. En wat daar dan de gevolgen van zijn, dat wordt, en ik spreek u nog even over de omgeving van onze tekst op dit moment, maar dat wordt duidelijk in vers 6, het vervolg en vers 7. Hij zal bloeien als de lelie, zegt de Heere. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Dat is de belofte van schoonheid. Van de schone bloei van een lelie. En is het niet zo? dat als de Heere gaat werken in je leven en als Hij je gaat bedouwen met zijn Heilige Geest, als dat woord in vervulling gaat, ik zou Israël zijn als de dauw, er in een mensenleven een bijzondere schoonheid komt. Dat is een heel andere schoonheid dan waar we als mensen onderling nog wel eens makkelijk over praten. Een mooie man of een mooie vrouw. Maar de schoonheid die hier besproken wordt, die hier bedoeld wordt, dat is een schoonheid die er ver bovenuit stijgt. Dan kun je mensen spreken die misschien hartziek zijn, ernstig ziek zijn, aan hun levenseinde genaderd zijn en het tekent hun lichaam en alles spreekt van zwakte en vergankelijkheid en tegelijkertijd, wanneer dit er is, ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, dan kan er van zo'n eenvoudig getuigenis van een ziek, van een bestreden kind van God zo ontzettend veel uitgaan, dat je bij een ontmoeting weggaat en zegt, wat ligt er een schoonheid in het werk van de Heere zelf. Dat gaat al het andere ver te boven. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon, lezen we in vers 6, het tweede gedeelte. Dat betekent vastheid, dat betekent sterkte. En dat beeld dat krijgt dan nog zijn vervolg in vers 7 en vers 8. En dan gaat de Heere daarop terugblikken in onze tekst. Want dan lezen we na die woorden die we zojuist even aan de orde hebben gesteld. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Dan lezen we daarna. Ik heb hem verhoord. Dan gaat de Heere dus terugblikken op dat gebed van Israël en op zijn eigen antwoord. En dan zegt de Heere, Israël heeft me gezocht in het gebed en ik heb antwoord gegeven. Israël heeft gevraagd en ik heb verhoord. Dat is de eerste manier, gemeente, waarop de Heere in onze tekst van vanmiddag tot ons komt. Wie is God? Wie is die God van de Bijbel? Laten we het antwoord altijd zoeken in Gods eigen woord. En wat zegt Gods woord? Hij is degene die het gebed verhoort. Psalm 65 zegt, Gij hoort het gebed, tot u zal alle vlees komen. En we hebben het net gezongen met de woorden van Psalm 116. Onze God ontfermt zich op het gebed. God is een God die gebeden verhoort. Zult u dat bedenken, gemeente? Als u misschien bij uzelf zegt, zou de Heere wel horen? Zou Hij mij wel willen horen? God is een God die hoort naar het gebed. Zo openbaart Hij zich in onze tekst. Ik heb Hem verhoord. Betekent dat, vraagt iemand, dat alle gebeden verhoord worden? Nee, gemeente. Ik lees in de Bijbel, in de Jacobusbrief, dat de apostel daar zegt, Gij lieden bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u... Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom wel bidden en niet ontvangen? Wel, dat zou zijn oorzaak hierin kunnen hebben. Jacobus zegt, gij bidt wel, maar ge ontvangt niet, omdat ge kwalijk bidt, opdat ge het in uw wellusten door zou brengen. Waarom verhoort God sommige gebeden niet? Het zou zijn reden hierin kunnen hebben dat uw gebed een kwalijk gebed is. Dat u wel iets wilt ontvangen van de Heere, dat je iets vraagt van de Heere, maar met de bedoeling dat je het zou doorbrengen in je zonde. En daar heeft God een mens niet voor over. En dan verhoort de Heere het gebed niet. Er is nog een andere reden waarom de Heere soms niet verhoort. Ik denk aan Paulus, die heel pijnlijke les, die heel diepe les, heel persoonlijk moest leren. Toen hij last had van een doorn in zijn vlees. De kinderen die hebben misschien wel eens een doorn gezien. Als je een rozenstruik zag staan of een braamstruik en daar zitten van die scherpe punten aan, van die doornen. En als die doornen in je hand komen, dan doet dat heel erg zeer. Paulus zegt dat hij last had van een doorn in zijn vlees. En dat was niet een echte doorn, want die had hij er wel uitgehaald. Maar dat was iets, wat het is, dat weten we niet. Maar iets dat hem voortdurend pijn deed, voortdurend zeer deed, voortdurend zijn leven moeilijk maakte. Misschien was het wel een bepaalde chronische pijn waarmee hij dag in dag uit te strijden had. En toen is Paulus gaan bidden. Heere, wilt u die doorn uit mijn vlees wegnemen? Want die doorn die doet me zo'n pijn en die doorn drukt me zo. En Paulus heeft gebeden. Een periode lang. Maar God verhoorde niet. En toen is Paulus weer gaan bidden. Nog een bepaalde gebedsperiode. En de Heere verhoorde opnieuw niet. En toen is Paulus zich nog dieper gaan verootmoedigen en weer gaan bidden. Hij zegt, hierover heb ik de Heere 3 maal, en daarmee wordt bedoeld 3 perioden lang gebeden. En de Heere heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. En de doorn is niet weggegaan uit Paulus' vlees. Diepe les, moeilijke les. Waarom doet de Heere dat? Paulus heeft het uit Gods eigen mond gehoord. Mijn genade is u genoeg. Paulus, ik heb die doorn in je vlees gegeven, opdat je je niet zou verheffen. Opdat je niet hoogmoedig zou worden. Opdat je steeds dicht bij de grond zou blijven. Ootmoedig zou blijven. Onverhoord gebed, gemeente. En er zouden meer redenen te noemen zijn waarom de Heer sommige gebeden niet verhoort. En op sommige vragen, misschien de vraag van u, van jouw hart wel, krijgen we in dit leven ook niet het laatste antwoord. Sommige vragen blijven hier ook vragen. Waarom verhoort de Heer het gebed, dit gebed of dat gebed niet? Maar er is 1 gebed, gemeente. En dat moet u nooit vergeten en dat moet jij nooit vergeten. Er is 1 gebed waarvan de Heere zegt dat hij het zeker zou verhoren. En dat is het gebed van een verloren zondaar die zijn knieën buigt en die het zegt. Heere, schenk me uw genade en vergeef me mijn zonde. Schenk me uw Heilige Geest. Nee, dat is misschien niet een gebed wat de Heere dan direct verhoort. De Heere kan verhoren op zijn tijd en op zijn eigen manier. En toch, dat is een gebed wat de Heere verhoort. Dit gebed van onze tekst, de Heere wil het verhoren, laat dat moed geven. Aan iemand die het misschien vanmiddag wel zegt bij zichzelf. En voor mij komt de dag nooit dat ik belijdenis zal doen in de kerk. En voor mij komt de dag nooit dat ik aan het avondmaal zou gaan. Het zou wel voor een ander zijn en niet voor mij. O, als u met die gedachten in de kerk zit. Het zijn niet de gedachten van Gods woord, gemeente. Want Gods woord zegt het. Hij ontfermt zich op het gebed. Zoek de Heere dan in het gebed en smeek hem om zijn genade. En dan zegt de profeet van de oude dag in het Oude Testament, als hij dan vertoeft, als de Heere dan wegblijft, verbijt hem, verwacht hem, want hij zal gewisselijk zeker komen en hij zal niet achterblijven. Hij is de hoorder van het gebed. En als u hem zo hebt leren kennen, u die vanmorgen mocht aangaan aan het avondmaal en de stem van uw liefste mocht horen, als u hem zo hebt leren kennen, oh, dan leeft het toch in uw hart. Dan zegt u het toch. wat heb ik nog meer met de afgoden te doen? Want ik heb een God in de hemel die hoort. Die hoort naar het gebed. En met alle noden en alle zorgen mag ik tot hem gaan. En met mijn zonde mag ik tot hem vluchten. De Heere, hij wijst in onze tekst niet alleen op het oor. Ik heb hem verhoord. Maar hij wijst ook op het oog. En ik zal op hem zien. Dat belooft de Heere dus ook aan dat Efraïm dat zich tot de Heere bekeerd heeft. Ik zal op hem zien. En dat was nogmaals een Efraïm dat zo afkerig was in zichzelf. Zo'n afkerig hart had en telkens weer met de rug naar de Heere toe ging staan. En de Heere zegt het, ik zal op hem zien. Wat betekent dat? Dat betekent om te beginnen, ik zal op hem zien in genade, in gunst. Ik zal niet langer op hem zien in toorn vanwege de zonde, want mijn toorn is van hem gekeerd. Had de Heere voorheen niet naar Efraïm gezien? Jawel, gemeente, want in hoofdstuk 13 van Hosea, daar lezen we in het 7e vers. Daarom werd ik hun als een felle leeuw, als een luipaard loerde ik op de weg. Dat zijn ook woorden van de Heere. En dan staat er in het Hebreeuws van het Oude Testament precies hetzelfde woordje in het tweede gedeelte van vers 7 als wat er staat in onze tekst. Ik zal op hem zien. Ik loerde. Kijk, daar ziet de Heere in toorn op Efraïm neer, omdat Efraïm de zonde achterna jaagt. En dan komt de Heere, ja, dat is ook nog genade van de Heere, maar dan komt de Heere in zijn genade het volk tegen als een leeuw en als een luipaard. Maar nu is die blik van de Heere veranderd. Vroeger zag hij in toorn op het volk, maar nu in genade, in gunst. Zijn toorn is van Efraïm gekeerd. En het tweede, neerzien op Efraïm in genade, in gunst, dat was het eerste. Het tweede is, ik zal op hem zien in mijn trouwe zorg. Dan moet u denken aan die woorden uit Psalm 32 die we zojuist met elkaar hebben gezongen. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Dat is ook wat de Heere zegt tegen u, die vanmorgen de stem van uw liefste mocht horen. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Als de vragen in je hart naar boven komen. Het was daar aan de tafel van de Heere wel een oase in de woestijn van dit leven. Maar morgen, en misschien hebt u het vanmorgen wel gedacht, vanmiddag moet ik de woestijn van het leven weer in. Moeilijke wegen, zware wegen. En hoe zal het gaan? De Heere zegt, ik zal op u zien. Als u moet gaan naar het ziekenhuis en u opziet tegen de uitslagen van onderzoeken of tegen die operatie, en u mag de Heer Jezus kennen als uw borg en zaligmaker, dan zegt de Heere het vanmorgen tegen, vanmiddag tegen u, ik zal op u zien. Als je die moeilijke behandelingen moet ondergaan en er zo geweldig tegenop kan zien, ik zal op hen zien. Als je werken moet en het valt niet mee, want ze maken het je moeilijk omdat je voor de naam van de Heere uitkomt. Of het werk, dat gaat eigenlijk boven je macht en je weet niet hoe het gaan moet. Ik zal op u zien. Als u geen werk hebt en u ziet er zo tegenop om weer thuis te zijn, ik zal op u zien. Dat is de belofte van zorg. Ziet u, gemeente, hoe gelukkig diegenen zijn die de Heere tot hun deel mogen hebben. Want God zegt het. Ik zal op u zien. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Nee, dat betekent niet altijd dat een kind van God altijd evenveel zicht heeft op de Heere. Het kan zijn, ook in het leven van het geloof, dat er donkere tijden aanbreken. Tijden waarin u of jij met Job moet klagen: ga ik voorwaarts, ik zie God niet. En ga ik achterwaarts, ik merk hem niet. Het lijkt zo ver weg. Het lijkt zo donker en het lijkt wel alsof de Heere zijn aangezicht verbergt. En dat horen we in de psalmen dan ook de psalmdichter meerdere keren uitroepen. Heere, waarom verbergt u uw aangezicht voor mij? Heere, waarom houdt u zich als doof? Maar zult u één ding niet vergeten? U, die uw zaligheid mocht vinden in de Heer Jezus Christus. Als u God niet ziet, dan ziet hij u nog wel. En als u hem niet merkt, dan geldt nog altijd het woord van onze tekst: ik zal op u zien. Als je die rijkdom mag verstaan, gemeente, opnieuw, dan leeft het toch in het hart, ook vanmiddag. Wat heb ik dan nog met de afgoden te doen? Ik doe er afstand van. Ik zet mijn betrouwen alleen op de Heere der Heerscharen. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Want u verhoort het gebed en uw oog is in gunst tot mij gewend. Onze tweede gedachte. We hebben gelet op wat God doet. We letten ook op wie God is. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Dan zien we in gedachten, om dat beeld goed te begrijpen, een reiziger door het land Israël trekken. Het is warm, bijzonder warm, de zon staat hoog aan de hemel en de mensen op de weg, ze slepen zich vermoeid door de hitte voort. En daar zien we de reiziger gaan. Hij heeft dorst. Hij is al uren onderweg geweest in die warme, brandende zon. En hij verlangt naar rust en naar verkoeling en naar beschutting. En dan ziet hij daar in de verte een dennenboom. Hoge boom, dicht begroeid. Een boom die schaduw geeft. En als hij daar aangekomen is, dan zet hij zich neer, vermoeid van de reis, en dan ervaart hij op die plaats rust en verkwikking en beschutting tegen de zon. Dat is het beeld wat de Heer hier in de tekst oproept. Ik zal hem zijn als een dennenboom. Dat betekent, ik zal rust geven. Ik zal verkwikking geven. Ik zal beschutting, bescherming geven. Is dat ook niet een rijke belofte voor u die mocht aanzitten deze morgen en die de woestijn van het leven weer voor u hebt? En u vraagt zich af: hoe zal het gaan als ik morgen de naam van de Heere moet belijden? Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. De Heere, hij zegt het. Bij mij is rust, bij mij is beschutting, bij mij is zorg te ontvangen. En hoe is de Heere dan als zo'n groenende dennenboom? Wel, hij is allereerst zo door middel van zijn woord. Want dat woord hebt u altijd. Dat woord, dat bevindt zich in uw huis. Ik hoop dat het zich ook bevindt in uw hart. Maar het is in ieder geval in uw huis. En u kunt het pakken en u kunt het lezen. En de Heere wil zijn woord gebruiken om zijn kinderen weer rust en voedsel en verkwikking en schaduw te geven. in de hitte en in de woestijn van het leven, zijn woord. Zo'n groenende dennenboom wil de Heere ook zijn door middel van de sacramenten. Op een avondmaalzondag. Maar ook als de Heer het geeft over een enkele week het sacrament van de heilige doop bediend zal worden. Dat zijn middelen waardoor de Heer beschutting, bescherming wil geven en het geloof van zijn kinderen wil versterken, wil bevestigen. Ik zou hen zijn als een groenende dennenboom. Dat is ook omdat de Heere in de Heer Jezus Christus een geopende toegang heeft gegeven tot zijn genadetroon. En er altijd de mogelijkheid is om tot hem te gaan in het gebed, zolang we hier zijn in het heden van de genade. Allemaal middelen die de Heere geeft, en ik zou er nog meer kunnen noemen. En dan moet u nog eens even opletten, gemeente, op dat woordje groenend. Dat betekent altijd groen. En dat geldt inderdaad voor een dennenboom, en dat geldt overigens ook voor de cypres. Sommige uitleggers menen dat je het woord wat hier gevonden wordt met cypres moet vertalen, hoe dat ook is. Het gaat om dezelfde zaak, om een boom die schaduw, die rust, die verkwikking geeft, en een boom die altijd, ieder seizoen, die rust geeft. In de lente en in de zomer en in de herfst en in de winter. Altijd een groenende dennenboom. Ja, zo wil de Heere zijn voor zijn kinderen. Zo wil de Heere zijn voor verloren zondaren in zichzelf. Als die God die altijd verkwikking en rust wil schenken waar dat nodig is. En als we dan de betekenis van onze tekst even op ons laten inwerken, gemeente, is het dan niet zo dat Gods kerk zo vaak leeft beneden haar stand, beneden haar maat, beneden, en dan bedoel ik de maat van Gods genade, van wat God wil geven. U kent dat bekende beeld wellicht van die heel arme vrouw. Ze was opgegroeid in diepe armoede en ze had ook al de jaren van haar leven in armoede doorgebracht, tot op zekere dag een rijke man naar haar toe kwam, en die rijke man dong naar haar hand. Hij had haar lief met heel zijn hart. En het gaf die rijke man niet dat die vrouw zo arm was. En die vrouw, ze mocht de liefde van die rijke man beantwoorden. En die twee, ze trouwden. En toen waren ze een dag getrouwd, en die man ging aan zijn werk, en die vrouw, die ging ook aan het werk in huis. En ze begon maar wat te doen aan de maaltijd. En ze ging naar de winkel en ze kocht het allerarmoedigste eten wat er te verkrijgen was. Want zo was het al die jaren gewend geweest. En aan haar kleren had ze de alleroudste, voddige kleren getrokken die ze nou eenmaal nog altijd had. En toen kwam de man thuis aan het einde van de dag. En hij keek naar zijn vrouw en hij zag zijn vrouw. Hij zag die armoedige kleren. En toen ging zijn blik naar de tafel. En hij zag dat armoedige maal op tafel staan. En toen keek hij zijn vrouw aan. En in zijn ogen was de pijn te lezen en hij zei het: vrouw, dat je altijd zo hebt moeten leven. Maar dat je, nu we getrouwd zijn, nu we in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, en al mijn rijkdom ook jouw rijkdom geworden is, nog steeds zo leeft. Kijk, gemeente, dat is het. Leven Gods kinderen niet vaak beneden de maat van de genade die de Heere wil geven? Als de Heere nu zegt: ik zou hem zijn als een groenende dennenboom, Hoe vaak hebt u gebruik van hem gemaakt in het geloof? Van deze Heer Jezus Christus, die schaduw wil geven tegen de toorn van God en tegen de aanvechting van de vorst der duisternis en tegen de verleiding van de zonde. Hoe vaak hebt u geschuild onder deze groenende dennenboom? Of hoe vaak heb ik het weer zelf geprobeerd en weer zelf in eigen kracht gestreden en vervolgens weer verloren? Ik zal hen zijn als een groenende dennenboom. Daar ligt een krachtige aansporing in om van dag tot dag, om in ieder seizoen van het leven, om in ieder seizoen ook van het geestelijke leven, te schuilen bij Christus. In de lente van het geestelijke leven, als alles zo pril en zo pas begonnen is en alles in bloei staat, maar ook in de herfst als alles kwijnt en in de winter van het geestelijke leven, als alles zo doods en zo dor en zo ingezonken is, schuilen op maar één plaats, bij deze Heere die het zegt. En ik zal hen zijn als een groenende dennenboom. Daar ligt, gemeente, ook een klemmende en een dringende oproep in tot bekering voor de onbekeerden in ons midden. Ja, dat ook. Want wanneer u het boek Hosea doorleest, dan is u misschien wel eens opgevallen wat voor een geweldige rol de bomen spelen in de afgodendienst van Israël. Om u één voorbeeld te noemen, Hosea 4. Hosea 4 en daarvan het 13e vers. Daar lees ik, en dan gaat het over de Baaldienst van Israël. Op de hoogten van de bergen offeren zij, en op de heuvelen roken zij voor de Baals. Onder een eik en populier en iepenboom, omdat derzelver schaduw goed is. Daarom hoereren uw dochters en uw bruiden bedrijven overspel. De Baaldienst was in het oude Israël sterk verbonden met allerlei soorten bomen. Groene en heel bijzonder groenende bomen. Van die bomen die het hele jaar door groen bleven en waarvan men geloofde dat daar een bijzondere kracht in lag. En daar werden de afgoden, daar werden de Baals vereerd. Soms werden die bomen zelf ook vereerd. En nu daalt de Heere heel diep af in onze tekst. Want hij gaat zichzelf vergelijken met zo'n groenende boom. En hij zegt het tegen al degenen die in de dagen van Hosea nog onbekeerd voortleefden. En hij zegt het vanmiddag tegen een ieder onder ons die nog onbekeerd voortleeft. Tegen u en tegen jou, wanneer je nog onbekeerd bent. Zoek het toch niet daar waar het niet te vinden is. Israël zocht het bij de afgoden en daar was het leven en het ware geluk niet te vinden. En de Heere zegt het vandaag tegen jou en tegen u. Zoek het ware geluk. Zoek de bestemming van uw leven toch niet in waar u het nu nog wel in zoekt. Wat is het? Geld? Wat is het? Wat aards geluk in de zin van een gezin waarin alles goed is en het is goed en het is groot als de Heer het geeft. Maar als daar in de zin en het doel van uw leven ligt, is het kort. Zoek het niet in het geld. Zoek het niet in het genot van de zonde. In misschien iets wat tijdelijk wat genot geeft en wat weer overgaat. Zoek het niet in een eigen gemaakte godsdienst zonder Christus. Zoek het niet in welke afgod dan ook, maar zoek het alleen in Christus. In die ene groenende dennenboom. Want alleen bij hem is echt schaduw te vinden. is echt rust te vinden. De Heere, hij zegt het nog, komt alle tot mij, die vermoeid, die belast zijt. En ik, maar dan ook als enige, zal u rust geven. Ten slotte, kort nog iets over wat de Heere geeft. Uw vrucht is uit mij gevonden. Dat is eigenlijk een wonderlijk vervolg op onze tekst, want een dennenboom heeft niet in de eigenlijke zin een vrucht. En nu wordt er toch gesproken van vrucht. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wat is de betekenis van die heel bekende woorden die we in de preek wel vaker horen uitspreken? Eigenlijk liggen er twee dingen in opgesloten, gemeente. Allereerst dit. Alles wat Israël ontvangen heeft, heeft ze aan mij te danken. Efraïm, een volk dat van de Heere afkerig was, maar het is tot een biddend volk gemaakt. En het volk heeft zich bekeerd. En de Heere heeft het gebed verhoord. En hij heeft het volk vrijwillig lief gehad. En de toorn van God is van het volk gekeerd. En Israël heeft ervaren dat de Heere voor haar wil zijn zoals de dauw. En al die dingen, die vormen met elkaar als het ware een vrucht. Een vrucht die voedsel geeft. Die versterking geeft. Die leven geeft. En bij wie komt die vrucht vandaan? Maar één plaats. Uw vrucht, alles wat u hebt, uit mij, uit God gevonden. Is dat ook uw belijdenis? U die vanmorgen mocht aangaan, zoveel goeds van de Heere ontvangen, want hij riep u tot bekering. En hij gaf u het gebed op de lippen, en hij gaf u het gebed in het hart. En hij gaf zijn verhoring van het gebed. En hij wilde zijn toorn van u afkeren. En zegt u het nu de profeet na: mijn vrucht is uit God gevonden. Als het goed is, ligt het toch zo, gemeente. Dan krijgt de Heere de eer van zijn eigen werk. Dan komt alles bij God vandaan. En dan keert alles ook weer tot God terug. Dan krijgt de Heere daar de eer van. En dan zul je met de genade die de Heere u gaf en die de Heer aan jou gaf, nooit iets worden. Dan zul je des te dieper buigen en het zeggen: wat heb ik dat ik niet ontvangen heb van de Heere? Mijn vrucht is uit hem gevonden. En in de tweede plaats ziet dat woord vrucht in het geheel van Gods woord ook op datgene wat er dan in het leven van een kind van God gaat komen. Want de Heer Jezus, hij zegt het, en dan kom ik bij onze schriftlezing van vanmiddag. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat ge veel vrucht draagt. De Heere werkt aan op vrucht in het leven van zijn kinderen. Wat voor vrucht? De vrucht van het geloof. De vrucht van de hoop. En de vrucht van de liefde. De vrucht van de hartelijke geestelijke blijdschap. En allerlei andere vruchten zouden er te noemen zijn. Maar hoe gaan die vruchten groeien in uw, in jouw leven? Is dat uw vraag? Dat kan zo de vraag zijn, juist wanneer je avondmaal hebt mogen vieren. En je ziet naar de komende tijd. En je denkt: hoe zal er in mijn leven vrucht komen? Wel, Gods woord zegt ons, gemeente, nooit uit onszelf. En dat is ook iets wat al Gods kinderen leren. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. De bodem van mijn hart is in zichzelf zo onvruchtbaar. En ik breng geen vruchten voort van mezelf. Maar nu het geheim. Uw vrucht is uit mij gevonden. En wie is die mij met een hoofdletter? Dat is diegene die zich in Johannes 15 bekendgemaakt heeft als de ware wijnstok. Diegene die door zijn vader in deze wereld gezonden is, toen niemand in de wereld vruchten droeg voor God. En de grond van deze wereld vergiftigd was door de zonde. En God zond zijn zoon als de ware wijnstok, opdat er in zijn zoon, de Heer Jezus Christus, toch vrucht zou komen. En nu zegt de Heer Jezus het: blijf in mij en ik in u, want zonder mij kunt ge niets doen. Dat is het woord dat ook mag meegaan in deze dienst van nabetrachting. Blijf in mij, zegt de Heer, en ik in u, want zonder mij kunt ge niets doen. Maar wie in mij blijft, die draagt veel vrucht. Wat voor vrucht? Vrucht die uit God gevonden wordt, die uiteindelijk door de Heere zelf gewerkt werd, door de Heere zelf gevoed werd, verzorgd werd, onderhouden werd. Vrucht uit de Heer Jezus Christus. Blijf in mij. Hoe? Wat zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 15? Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Als u vanmorgen mocht aangaan, zoek de Heere veel in zijn woord. Zoek hem daar, want daar wil hij gemeenschap onderhouden met zijn kinderen. Door zijn woord. En dat woord hebt u telkens weer nodig. Tot vermaning, tot vertroosting. En als u hem niet kent, als u het na deze avondmaal zondag moet zeggen, en ten diepste is hij voor mij nog een vreemde, ik ken hem niet, o, dan geldt hetzelfde. Zoek hem in zijn woord. Gij onderzoekt de schriften, zegt de Heer Jezus, en ge doet wel. Want daar is het eeuwige leven te vinden, in de schriften die van Christus getuigen. Zoek hem dan in zijn woord. Zoek hem dan in het gebed. En u zult het door genade ondervinden dat hij ook u wil zijn als een groenende dennenboom. Amen.